Тест, тест. Thank you. Goedenavond, broers en zussen van onze Heer Jezus Christus en in onze Heer Jezus Christus. Welkom in het huis van onze hemelse Vader, welkom in Gods huis. Ook als u thuis bent, nu of later met ons verbonden, van harte welkom. In deze dienst zal voorgaan dominee Mark van Pelt uit Gouda. Hij is klassispredikant in onze klasses. En Kees van den Ent, die zorgt voor de muzikale begeleiding. Ik ben Bas de Ruiter en ik ben vanavond uw ouderling van dienst. Zometeen beginnen we de dienst door samen te zingen lied 536. Alles wat over ons geschreven is. Namens de kerkraad wens ik u een heel gezegende dienst.
Zullen wij ons in een moment van stilte voorbereiden op deze dienst? En wij spreken daarbij onze afhankelijkheid. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. En we groeten elkaar. Genade zij u en vrede. Van God de Vader. Van Jezus Christus de Heer. En van de Heilige Geest. Amen. We zingen met Israël uit de psalmen, psalm 91, het eerste en het zevende couplet. Beleiden met Gods wereldwijde kerk het geloof in de woorden van het apostolicum en zullen in aansluiting psalm 117 zingen in de berijming van 1773. Wij beleiden het geloof met deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de dood. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige wereldwijde christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Voordat we de Bijbel lezen, bidden we om de hulp en het inzicht met de Heilige Geest. Machtige Vader, in het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. En zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. U bent onze schepper, oorsprong van al het leven. Tot u heffen wij onze blik omhoog. Lieve Zoon, het woord is mens geworden en het heeft bij ons gewoond. Vol van goedheid en waarheid en we hebben uw grootheid gezien. De grootheid van de enige Zoon van de Vader. 40 dagen gedenken wij uw lijden en sterven. Een via dolorosa met Emmanuel. God met ons in de lijdensweg. Wij bidden u, laat u kennen. Schenk ons een glimp van wie u bent. Ontmoet ons. Troostvolle Heilige Geest. Niemand kan zeggen, Jezus is Heer, dan door kracht van u. Wij bidden u, kom Heilige Geest, doorwaai deze hof. Blaas in ons als de adem van God. Bekeer ons als kracht uit de hoogte. Vernieuw ons als levend brengende goddelijke macht. En verwonder ons als verrassende hemelse hoop. Dat bidden wij u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, nu en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. We lezen vanavond uit het Evangelie volgens Lucas 3 stukjes. En die 3 worden afgewisseld of doorvlochten met het zingen van Psalm 130. Na het eerste stukje uit Lucas 2, van 25 tot en met 35. In aansluiting of antwoord, Psalm 130, het eerste couplet. De eerste lezing uit Lucas 2. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. En de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel en toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: nu laat u Heer uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien, die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen, en dat tot eer strekt van Israël uw volk. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria zijn moeder: weet wel dat velen in Israël vanwege hem ten val zullen komen, of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt. En zelf zult u als door een zwaard gestoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. We vervolgen uit Lucas 2, vanaf 36 tot en met 38, en zingen in antwoord couplet 2 uit Psalm 130. Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel uit de stam Aser. Ze was hoog bejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd. En ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. In de derde lezing springen we van het begin van het evangelie naar het eind van het evangelie, Lucas 24. Dat is na de opstanding van Christus. Als we dat gelezen hebben, zingen we uit dezelfde Psalm 130, couplet 3 en 4. Diezelfde dag, na de verschijning van Jezus, na zijn opstanding, diezelfde dag gingen 2 van de leerlingen op weg naar Emmaus, een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen: waar lopen jullie toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hen: wat dan? Ze antwoordden: wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het gehele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is.
Thank you.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik mag vanavond in deze eredienst jullie gastpredikant zijn. En ik doe dat in de hoedanigheid van jullie klassespredikant. Voor sommigen is die titel iets heel bekends. En anderen zeggen, ik weet eigenlijk niet goed wat ik eronder moet verstaan. Daarom heb ik de gewoonte, daar waar ik kom en voor het eerst de gemeente ontmoet, om even kort uit te leggen wat dit ambt inhoudt. Klassespredikant, daar hoort u twee woorden in, klasses en predikant. En dat betekent klasses is regio, in ons geval een kerkprovincie. En daar ben je de predikant van. Dus niet van één wijkgemeente of van één plaats, maar in mijn geval 170, 180 gemeenten in Zuid-Holland-Noord. Van origine had de kerk, u kent de katholieke kerk, de ambten die hiërarchisch boven elkaar staan. En in de reformatie, 500 jaar geleden, is die structuur veranderd. Kort gezegd, van verticaal naar horizontaal gemaakt. Wij hebben geen ambten die boven elkaar staan, maar we hebben ambten die allemaal gelijk zijn aan elkaar. En in de reformatie is toen het ambt van de bisschop, als één van de ambten, vervangen door de klasses. En een klasses is een groep. Een groep mensen uit een bepaalde regio die daar de kerk vertegenwoordigen. Toen 8 jaar geleden de protestantse kerk in Nederland na lange tijd analyseerde, er gaat ook iets niet goed in het bestuur van onze kerk, zeker in die regio's, in die klasses, kwam de gedachte, moeten wij weer niet terug naar de reformatie toen de bisschop er was. Waarmee je een persoon hebt die die regio ook een gezicht geeft. Nou, daar hebben ze lang over vergaderd en allerlei plannen over gemaakt. En daar is dit ambt uit voortgekomen. Alleen, protestanten houden niet van het woord bisschop, want dan denken ze, ja, wacht even, er komt iemand die komt van boven ons naar ons toe en dat willen we niet. Dus dachten ze, nou dan maken we een protestantse bisschop. Maar, zeiden anderen, nee, dat hele woord bisschop bevalt ons niet. Dus zeiden ze, klassespredikant. Nou, dat klinkt aardig democratisch, toch? Alhoewel nog steeds er veel gemeenten zijn die zeggen, als de klassespredikant komt, waar komt u vandaan? Wat komt u hier doen? Nou, ik ben gewend om me dan voor te stellen en even uit te leggen wat dit ambt inhoudt. En kort gezegd betekent eigenlijk twee dingen. Enerzijds bezoek ik alle gemeenten regulier met de kerkenraden, met de predikanten, de pioniers, de kerkelijk werkers, de geestelijk verzorgers, om te vragen, hoe gaat het? De meest open vraag die je kunt stellen. En dan doorvragen. Om predikanten, kerkenraden nabij te zijn. Hoe gaat het met jullie? Waar loop je tegenaan? Wat zijn de zorgen? Wat zijn de vreugden? Hoe loopt het met de jongeren? Hoe gaat het met pastoraat? Hoe gaat het met jullie gebouwen? Hoe gaat het met het geld? En al die dingen die met kerk te maken hebben. Reguliere bezoeken. Dat is de helft van mijn werk. En de andere helft van mijn werk is daar waar het niet goed gaat. Want in de kerk gaan dingen ook wel eens niet goed tussen mensen. Karakters en stijlen, psychologie. Ambtsmisbruik van mensen die in een ambt staan en daar misbruik van maken in sommige situaties. Ruzies in gemeente over de richting van de gemeente. En al die dingen die er kunnen gebeuren in de gemeenschap van mensen. Nou, dan komt de klassespredikant en die komt luisteren wat er aan de hand is. En die zoekt dan naar wie moet hierbij komen. Moet er visitatie komen? Moet er opzicht komen? Moet er bezwaren en geschillen komen? Moet er een mediator komen? En noem maar op. En dan doe ik een stap naar achter. En die gaan dan aan de gang. En als ze dan klaar zijn, krijg ik een rapport of een gesprek waarin ik hoor hoe de zaken gegaan zijn. En dan kijken we wat er nodig is. Moet er ingegrepen worden? En dan kijken we naar de kerkorde wat de klasses mag doen en de klassespredikant of niet. Maar zoeken we altijd naar mogelijkheden om de dingen te verbeteren. Kort gezegd, dit ambt is er om de gemeente te bemoedigen, te versterken, te verdiepen. In de bestuurlijke zin, maar het is ook geestelijk, leiding geven. Want als ik kom, vraag ik ook door naar het wezen van de kerk. Waartoe zijn jullie op aarde? Wat biedt deze kerk en deze kerkenraad? Wat biedt deze gemeente in het licht van het evangelie van Jezus Christus? En we leven in een hele pluriforme kerk. De PKN is een kerk met allerlei stromingen en richtingen. En ik luister naar alle antwoorden die gegeven worden. Vanuit welke richting dat ook is. Dat is kenmerk van de protestantse kerk in Nederland. Dat wij niet een kerk zijn met één profiel of met één stroming. Wij zijn een kerk met meerdere theologische stromingen. Maar als klassenpredikant zoek ik altijd daar waar het goede zit in een gemeenschap. En als een gemeenschap van christenen er zo lang is, dan moet daar een geheim zijn. Wat is jullie geheim? En dan kon ik een avond luisteren naar wat die gemeente, die kerkenraad of die mensen ontdekt hebben van het geheim van het evangelie. Nou, daarnaast ga ik voor in de zondagse diensten, het kloppende hart van de gemeente. En daarom ben ik ook blij dat ik vanavond in jullie midden mag zijn om vanavond met jullie samen na te denken over een stukje uit de Bijbel wat we gelezen hebben in het evangelie volgens Lucas. Ik preek al een heel aantal weken over het werkwoord hopen. En ik heb een tijd gepreekt over het werkwoord hopen in het Oude Testament. Maar hopen, ja, je hebt natuurlijk ook het zelfstandige naamwoord de hoop. Dat klinkt iets, iets abstracter als thema, maar ik kies bewust voor het werkwoord hopen. Dat als je de Bijbel leest, en als u al wat langer christen bent, dan weet u wellicht dat wij 66 boekjes hebben in de Bijbel. En dat die boekjes heel verschillend zijn van elkaar. En de kunst is om die verschillen goed in het oog te houden en tegelijkertijd de eenheid van die boeken ook in het oog te krijgen. Als het over het werkwoord hopen gaat, en je zou die 66 boekjes achter elkaar lezen, dan kom je eigenlijk al snel tot drie groepen hoe over hopen gesproken wordt. Hopen op God dan. Je kunt natuurlijk ook hopen op werk, op inkomen, op iets fijns, iets goeds, noem maar op. Maar ik beperk het tot hopen op God. Als je de 66 boekjes leest over hopen op God, dan zie je in het Oude Testament, de eerste 39, dat als er daar over hopen op God wordt gesproken, dan gaat het heel vaak over dat God betrokken is op dit concrete leven. Ik hoop op God, en dan gaat het over iets aards. Het leven hier en nu. Over gezondheid. Over inkomen. Over vrede, over welvaart, over die dingen waarmee onze hoofden en harten gevuld zijn. De aardse dingen, niet als zondig of laag, maar gewoon als schepselmatige werkelijkheid. Hopen op God in het Oude Testament heeft heel vaak betrekking op het hier en nu, dit leven, dat de oogst mag lukken. Dat de oorlog voorbij gaat. En al die dingen meer. Dat is het eerste. Het tweede is als je de evangelieën leest. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Die vier boekjes over het leven van Jezus. Als je daar iets leest over het werkwoord hopen met betrekking tot God, dan gaat het heel vaak over dat Gods rijk zal aanbreken. Het koninkrijk van God of het koninkrijk der hemelen. Daar waar God macht heeft. En de hoop op God in de evangelie is heel vaak gericht op dat dat zal komen. Heel snel of over enige tijd. En dat heeft dan heel vaak met Jezus Christus te maken. En het derde, dat zijn de laatste Bijbelboeken, de brieven. Als het daar over hopen op God gaat, dan gaat het heel vaak over dat God zijn belofte zal nakomen. God heeft iets gezegd. God heeft iets beloofd aan Israël. Hij heeft iets beloofd over trouw. Hij heeft iets beloofd over dat hij betrouwbaar is tot het einde toe. Ja, als het hoop over God gaat in de brieven, dan is het heel vaak Gods belofte. Nou, dat even ter achtergrond in het geheel van de Bijbel, hopen op God. Nou preek ik vanavond uit de evangelie, want we hebben 3 stukjes uit het Lucas-evangelie gelezen. Dus ik beperk mij. Hopen volgens Lucas in deze 3 stukjes. Ja, het gaat over 3 personen. In die stukjes die we gelezen hebben ging het eerst over Simeon in de tempel bij het kind Jezus. En als Simeon in de tempel het kind Jezus ziet en zijn ouders, dan zegt hij iets heel opmerkelijks. Ik heb de redding gezien. Ik heb met dit kind de redding van Israël gezien. Wat betekent dat? Er is in die woorden sprake van een vervulling van hoop op de komst van de Messias. Een bevrijder, een redder. En met dit kind, volgens Lucas, als evangelist, zegt Simeon, dit is hem. Dat is iets heel cruciaals, dat dit hem is. De Messiasverwachting in Israël heeft een heel pluriform spoor. Is ook lang niet altijd in de traditie van Israël een heel nadrukkelijk spoor. Maar in de evangelie krijgt dat Messiaschap heel belangrijke accenten. En Lucas zegt hier door de mond van Simeon heen, dit kind gaat de redding geven. De vervulling van de hoop, zoals beloofd. Dat is eerst, vanuit Simeon. Daarna schrijft Lucas verder over Hanna, een profetes. En van Hanna zegt Lucas dat ze hulde aan God bracht. En sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Die uitzien. Hopen is een werkwoord met heel veel broer- en zuswerkwoorden, noem ik dat. Ik in de voorbereiding naar dat woord hopen heb ik heel veel gegoogeld en gezocht naar wat voor definities zijn er allemaal over hopen. Nou, als u het zelf doet, zult u zien. Je hebt zo 8 definities van hopen. En dat gaat over hopen in het algemeen. En daar zitten allerlei andere werkwoorden bij. Verlangen, uitzien, verwachten. Dingen die in het verlengde liggen van hopen, er misschien zelfs een beetje overheen vallen. Ik waag me niet aan een specifieke definitie van hopen. Ik zoek in de evangelieën naar, waar duiden zij het bij? Hanna, die spreekt over het kind met allen die uitzagen, uitzien naar iets, ja, dat ligt in het verlengde van hopen, naar de bevrijding van Jeruzalem. Bevrijding van Jeruzalem, ja, dat ligt in hetzelfde sfeer als Simeon, die hoopt op de komst van de Messias zoals beloofd, redding en bevrijding, liggen hier dicht bij elkaar. Lucas plaatst ze dan ook achter elkaar in zijn verhaal van Lucas 2. En het derde wat ik gekozen heb is aan het eind van het evangelie. Na de opstanding, u zegt. Hoe kan dat? We zitten nog in de 40 dagen tijd en nu al een lezing van na de opstanding. Ja, want als die Emmausgangers in gesprek zijn met Jezus en nog helemaal niet doorhebben dat hij het is. Heel mysterieus en voor mij onbegrijpelijk hoe je zo iemand goed kan kennen en er 2,5 uur mee loopt en hem dan niet herkent. Wat het geweest is, weten we niet. Maar ze zeggen in ieder geval, wij leefden in de hoop dat hij het was die Israël zou bevrijden. In de hoop leefden ze. En die hoop, die duiden wij als christelijk hopen. Ja, dat heeft te maken met dat Gods rijk zal gaan doorbreken. Bevrijding en redding. Nou, vanuit deze drie perspectieven die we gelezen hebben, zoeken we vanavond naar hopen volgens de evangelie op redding en bevrijding. Dus in de evangelie wordt de nadruk gelegd dat Gods rijk zal doorbreken. En dat heeft alles te maken met Jezus Christus. Dat rijk en Jezus Christus zijn met elkaar verbonden. Nou ja, nu leven wij inmiddels geruime tijd daarna. Wij gedenken ieder jaar het lijden en sterven van Christus. Maar dat doen we natuurlijk in de wetenschap dat hij ook opgestaan is. We kunnen niet net doen iedere 40 dagen alsof dit in een groot vraagteken eindigt. Nee, zeggen we. Wij weten inmiddels dat dat lijden en sterven uitgemond is in de opstanding van Christus. Ja. En? Is het rijk doorgebroken? Want wij leven inmiddels 2000 jaar verder. En Simeon die zei het, ik heb het kind gezien, dit is de Messias, die gaat ons redden. En Hanna sprak het met alle die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem, dit kind. En de Emmausgangers zeiden het ook, wij hoopten dat hij het was. En, vraag ik ons vanavond, en is het rijk doorgebroken? Nee, het rijk is niet doorgebroken. Na de opstanding van Christus is het rijk niet in al zijn kracht en pracht tot ons gekomen. Hoe dat ook gaan zou, want hoe breekt dat rijk door? Ja, Jesaja profeteert ervan, het vrederijk dat komt. Maar dat is een heleboel beeldtaal. Hoe zal dat zijn? Maar wie de werkelijkheid tot zich door laat dringen, die zegt, nou dat vrederijk, dat is zeker niet aangebroken. Nee, zeggen we, nee, christenen wachten nu op de tweede komst van Christus. Er komt nog een keer een komst van Christus. Zijn tweede komst, zijn terugkomst. In de geloofsbelijdenis hebben we het net beleden, van waar hij komen zal. Hij komt terug van waar hij komen zal om te oordelen levenden en doden. Het finale sluitstuk van zijn heilsplan. Ja. Niemand weet wanneer dat komt. En we wachten al 2000 jaar en sommigen zeggen, je wacht eigenlijk voor niks, want het komt gewoon echt niet. Anderen zeggen, nou nee, dat komt wel, maar het duurt een hele tijd. Ja, daar schreef Petrus ook al over, want die christenen hadden er ook al moeite mee. Die zeiden, ja, het zou toch komen, waar is het nu? Ja, zegt Petrus, dat is geduld. Het geduld van God, juist, met ons. Hoe het ook is, tot de tijd dat Jezus terugkomt en het rijk niet doorbreekt, worden wij geroepen tekenen op te richten die verwijzen naar de komst van dat koninkrijk. Ja, dit zinnetje, daar heb ik lang over nagedacht, want het is een hele theologie die daartussen zit. Richten wij dat koninkrijk op? Zijn wij bezig in het koninkrijk van God om dat hier op te richten? Zoals ook wel gezegd wordt, wij worden ingeschakeld om dat rijk te stichten. En daar ben ik zelf terughoudender in en zeg, nou ja, dan heb je wel een erg optimistische kijk over onze bijdrage daaraan. Want dan zouden wij dat rijk moeten fabriceren. Dan moeten wij dat rijk tot stand brengen. Dat is wel iets groots hoor, dat rijk. Misschien dat we moeten zeggen dat wij ingeschakeld worden om tekenen op te richten. Verwijzingen die in zichzelf iets laten zien en iets op het spoor zetten van er komt een doorbraak. Er komt een dag waarop dat rijk in zijn volheid aanbreekt. Ja, de reformatie en de theologen daarna hebben dat benoemd als het reeds en het nog niet van het koninkrijk. Het is er al een beetje, maar het is er ook nog niet. Dat spanningsveld tussen Jezus die geleden heeft, gestorven is en opgestaan, en het eindscenario daartussenin. Ja, in dat reeds, het is er al in Jezus Christus, maar ook nog niet. Nou, het is in ieder geval een weg, een manier om taal te geven en ook een richting te geven. Waar zitten wij dan? In die grote route van het evangelie. Hopen op redding en bevrijding. Nou, geroepen worden, tekenen op te richten die verwijzen naar de komst van dat koninkrijk. Ja, zegt iemand, dat is mooi. Dat is mooi. Maar daar worden toch niet voor niks werkwoorden ook gebruikt die te maken hebben met redden en bevrijden. Want hopen, dat is verlangen, dat is een diepe urgentie voelen van er is meer nodig dan optimisme. Ik vroeg me aan de voorbereiding ook af, is hopen ook een vorm van optimisme? Of neemt het dat erin op? Of gaat hopen verder en dieper dan optimisme? Ik weet het niet goed, het raakt elkaar ook, denk ik. Maar waar is het op gebaseerd? Optimisme is fijn en mooi, maar waar is het op gebaseerd? Als optimisme gegrond is op wensdenken, dan zeggen we, ja, ik geef er niet veel voor. Want ja, je kan dat wel hopen en wensen, maar kijk ook naar de realiteit. Kijk ook naar de werkelijkheid. Laat tot je doordringen hoe ernstig soms een situatie is. Ja, het significante bij hopen is wel dat het heel vaak opkomt als het onder druk staat. Hopen wordt sterker in de tegenwind. Hopen wordt dieper in de crisis. Tenminste, dat is mijn ervaring. En als ik goed om me heen kijk, zie ik dat ook wel gebeuren. Dat hopen daar naar boven komt waar tegenslag is. Waar het leven niet gaat zoals je dacht en wenste. Waar de dingen ook door je vingers glippen. Waar het leven niet lukt. Waar de dingen zo anders gaan als dat je hoopte. Ja, hoopte. En nu? Ja, hopen volgens de evangelie op redding en bevrijding. Moet er nog gered worden? Stel ik mij de vraag. Moet er nog gered worden? Of is dit woord een werkwoord dat ook zijn tijd heeft gehad? Dat is misschien een tijdje nodig geweest. Of het was een woord in de theologie wat een tijd lang in het centrum stond. Maar redden. Moet er nog gered worden? Ik geef er vanuit twee perspectieven antwoord op. Moet er nog gered worden en bevrijd worden? Ik heb mijn oor te luisteren gelegd bij twee psychiaters. Esther van Venema en Dirk de Wachter. U kent ze wellicht van hun boeken, van hun filmpjes, van hoe ze bekend zijn geworden. Zij zijn eigenlijk de moderne profeten van onze tijd. Zij doorzien het maatschappelijk en sociaal-maatschappelijk leven vaak op een heel scherpe en heldere wijze. En ze brengen met tekst en boeken en uitleg, geven ons woorden om onze tijd ook te kunnen duiden. En Esther van Venema zegt dat wij gered moeten worden van de angst om te mislukken. Er zit in onze maatschappij een soort angst om te mislukken. Dus positief gezegd, andersom, er zit een hele sterke drang om succesvol te zijn. Maar de werkelijkheid van het leven blijkt heel anders. Wij blijken helemaal niet zo succesvol te zijn als dat het lijkt. Al doen wij nog zo onze best om de beste plaatjes te publiceren op onze social media en noem maar op. Iedereen weet dat aan de achterkant daarvan een heleboel dingen helemaal niet lekker lopen. Maar ja, ga je dat zeggen? Ga je dat delen? Ja. Er zit een angst om te mislukken. Esther van Venema zegt, mislukkingen zijn een zegen. Ja, dan voel je wel, dat gaat echt tegen de tijdgeest in. Want mislukkingen, dat is natuurlijk waar je voor schaamt. Dat is wat er niet gelukt is. Het is jou niet gelukt. Oh, ligt het aan mij? Is het in mijn hand om mijn succes te maken of niet? En als ik dan misluk, of als er iets mislukt, durf ik daar dan mee naar buiten te komen? Dirk de Wachter zegt, wij moeten gered worden van de drang naar het perfecte leven. Verdriet en tegenslag horen bij het leven. Het wegduwen hiervan maakt ons ongelukkig. Ik neem kennis van wat zij zeggen en ik voel ergens, is dit wat ons parten speelt? Is West-Europa, dan trek ik het maar even iets breder dan onze Nederlandse setting. Zijn wij in zo'n cultuur beland waarin er geen ruimte meer is voor het onvolkomene, voor dat wat niet goed gaat, voor het niet perfecte, voor het kromme, het weerbarstige, het lastige, het verdrietige, het niet maakbare, de dingen die ons overkomen, of door ons eigen handelen ons overkomen, hoe dan ook. En hoe daar dan mee om te gaan? Moeten wij gered worden? Nou, zeggen deze twee psychiaters. Wij moeten inderdaad gered worden. Ja, wij moeten gered worden van de angst om te mislukken. En wij moeten gered worden van de drang naar het perfecte leven. Ze durven het in ieder geval te zeggen. En het maakt heel wat uit dat ze credits hebben, hè? Ze staan niet ergens langs de zijlijn te roepen, maar ze voelen het zelf ook in hun levens. En ze hebben heel veel mensen gesproken. Hè? Dit komt uit de werkelijkheid van de peiling van ons maatschappelijk bestaan. Wij moeten gered worden. Wij hopen. Wij zijn christenen. Wij lezen de evangelie. Wij geloven de evangelie. En wij horen vanavond dat hopen volgens de evangelie redding en bevrijding geeft. Wij hopen op die redding en bevrijding. Wij durven dus onze kwetsbaarheden te benoemen. Wij durven dus de mislukkingen van ons leven taal te geven, te delen met anderen. Wij kunnen dus ook omgaan met de mislukkingen van anderen. Wij weten raad met de dingen die niet oké gaan in het leven. Toch? Want wij hebben een evangelie. Wij hebben het geleerd met Jezus Christus om te hopen op redding en bevrijding. Niet alleen wat komen gaat, nee, Hier en nu. In dit concrete bestaan. Hier leren wij te hopen op redding en bevrijding. Van deze druk die er op ons ligt. En de dertigers onder ons, die voelen het maar al te zeer. Die weten het. Hoe zwaar de last is die op hun schouders ligt. Om dit perfecte leven te moeten doen. Alle keuzes die je moet maken, moeten goed zijn. Want stel dat je verkeerd kiest. Studenten die aan het eind van hun studie zijn en zeggen, ja, moet ik nu een baan nemen? Moet ik nu het maatschappelijk bestaan in? Ben ik daarop voorbereid? Kan ik niet beter eerst nog een jaar gaan reizen? De druk die er op hen ligt, waarvan ze denken, ben ik daar rijp voor? Is dat niet te zwaar voor mij? Je kunt er van alles van vinden, maar je ziet het gebeuren. De mensen die uitvallen in onze maatschappij, die het niet trekken. Of zij die het lijken te trekken, maar het kost zoveel. Ze zijn zo moe. De lontjes zijn kort. Het gaat moeitevol. Er hoeft maar wat tegen te zitten of de olie gaat uit de machine. Moeten wij niet gered worden van deze gedachten? Dat is vanuit sociaal-maatschappelijk terrein of wij gered moeten worden. En het andere wat ik wil benadrukken is vanuit het kerkelijke. Ik ben uw klassespredikant. Ik werk in de kerk en ik mag bij heel veel kerkenraden binnenkijken en bij heel veel predikanten op bezoek komen. Hoe gaat het met je? Hoe hou je het vol na 20, 30 jaar? Hoe hou je het vol als je net begonnen bent? Je studie gehad hebt en nu in je eerste gemeente bent? Hoe hou je het vol als je 56 bent en je mag nog ruim 10 jaar, maar je hebt nu al 20 keer kerst en Pasen gehad? Hou je het vol? Blijft er inspiratie? Blijft er geestdrift in je? Hou je het vol in de tegenslag van de werkelijkheid met zoveel mensen om te moeten gaan? Kerkenraden, houden jullie het vol? Hou je het vol om met elkaar beleid te maken? Hou je het vol om met elkaar pastoraat te bedrijven? Hou je het vol om de kerk ook toekomstbestendig te maken? Kerkrentmeesters die zich druk maken over de gebouwen. En we hebben ze nodig. Want zonder gebouw, ja, waar zaten we vanavond als we geen gebouw hadden? Je hebt ze nodig. En je hebt beleid nodig. En je hebt toekomstvisie nodig. Maar hou je het ook vol? Waar haal je het vandaan? Waar zit je hoop? Wat maakt nu de kerk tot kerk? Dominee Arnoud van der Deyl schreef 2 jaar geleden een boekje. Hij zat aan het eind van zijn loopbaan als predikant en hij keek terug. En hij analyseerde 7 plannen die de kerk in de loop van de jaren georganiseerd hadden. Tendensen, het waren niet zozeer plannen, maar tendensen in de kerk, om de kerk te redden. Mooi idee, hè? Om de kerk te redden. Vernieuwing van binnenuit in de kerk, verandering om de kerk te redden. En hij analyseert er 7. Hij komt bij alle 7 tot een ontzettend teleurstellende conclusie. Dat geen van die 7 geholpen hebben om de kerk te redden. Hoe aantrekkelijk de kerk ook gemaakt werd. Ik was bij de presentatie van het boek en ik dacht, zo, jij hebt wel moed om dit tegen de kerk te zeggen. Na zoveel jaar werk en na zoveel jaar allerlei acties en plannen en activiteiten en nu te zeggen, als we de balans op moeten maken, dan moeten we zeggen dat wat we ook gedaan hebben om de kerk te redden, het niet gelukt is. Maar, zei hij, had zijn uitgever gezegd, als dit het enige is in je boek, ga je boek niet verkocht worden. Want mensen gaan niet een boek kopen met alleen maar negatieve uitslagen. Er moet in een boek ook hoop zitten. Nou, de ondertitel van het boek werd, zo zei hij zelf, een essay vol rouw en hoop. En zo kwam ik erbij vanavond.
Want ja, ik preek vanavond over hopen als werkwoord in de evangelie. Ja, en dat boek, ja. De 7 plannen hebben de kerk niet kunnen redden. Maar redden we het wel zonder kerk? Ja, die vraag zetten we al even aan het denken. Redden we het wel zonder kerk? Is er een toekomst denkbaar waarin er geen kerk meer is? Kunnen we leven zonder een kerk? Als je Nederland in zijn geheel bekijkt, en ik ben met nog 10 klassenpredikanten in andere regio's, dan zien wij dat in het noorden en het zuiden de kerkkrimp enorm hard is gegaan al. Daar zijn al heel veel kerken gesloten. Daar krimpt de kerk enorm. En het lijkt erop, in de tijdsfasen, dat de gordel van kerken, de Bijbelbelt zoals ze het noemen, nou ja, wat dachten die kerken? Dat ze de dans zouden ontspringen? Dat het iedereen zou treffen van de kerken behalve hen? Maar de werkelijkheid is inmiddels dat we zien dat ook daar kerken gesloten worden. Ook in bolwerken van de kerk. In Ede. In Barneveld. In Amersfoort. In gemeente op de Veluwe. Daar waar Katwijk, in onze klasses. De predikantsplaatsen worden minder. De kerken worden afgestoten en verkocht. En dat proces is nog volop gaande. Ik heb zelf op dit moment zo'n 15 gemeenten die op het punt staan, kunnen wij nog verder of moeten wij gaan stoppen? Want als ik op bezoek kom en de kerkenraad en een avond heb, dat is echt een mineur. Ja, zeggen ze, ja, hier zitten we. Onze gemiddelde leeftijd is 76. En de gemiddelde leeftijd in onze kerk, die ligt daar niet ver onder. Hoe moeten wij nog verder? En dan voel ik het ook. Dan voel ik het, ja. Hoe speelt hier hoop een rol? Hoe kan de kerk hier verder? Is er hier toekomst voor de kerk? Of moeten we ons voorbereiden op kerksluiting? En dat is heel ingrijpend. Zeker op dorpen waar de kerk een belangrijke rol speelt in het geheel van het dorpsleven. Dan voelen de mensen dat. Het zal toch niet zo zijn dat deze kerk dicht moet? En dat we naar een ander dorp moeten, of ook die dorpen dichtgaan, en dat we met z'n allen naar een andere regio moeten. En hoe dan hier? Ja, er is veel rouw in de kerk, verdriet. En ik voel dat mee. En als ik daar een avond geweest ben, dan voel ik dat ook als ik naar huis ga. Hoe kunnen ze hier verder? Hoe redden we de kerk? Nou, nee dus. Wij redden de kerk niet. Maar redden we het wel zonder kerk? Ja. Dat stelt diepe vragen. En ik heb zelf geen pasklare antwoorden. Hoogstens wat hulp om de kerk het wat comfortabeler te maken in hun situatie. Om de kerkorde niet zo strikt toe te passen dat het blokkeert. Maar daar proberen ruimte voor te geven. Door te zoeken naar andere gemeenten die bepaalde dingen kunnen helpen bij gemeenten, bij andere gemeenten. Door kennisoverdracht, door ondersteuning en andere dingen. Maar de kerk redden? Nee. Maar waarom is de kerk eigenlijk op aarde? En die vraag kan ik eigenlijk stellen in gemeenten waar alles draait en men zegt, wij hebben over. Als in kerken waar ze voelen, hoe lang kunnen wij nog bestaan? Waartoe is deze kerk op aarde? Dat is een hele basale vraag. Waarom bent u hier kerk? Nou, laat ik het dan vanavond aan u vragen. Nou ben ik vanavond in uw midden, hier in Gouda. Als ik het nou aan u zou vragen, waartoe is de kerk uw gemeente hier in Gouda? Wat is het dan? Wat komt er dan? Wat zou u dan zeggen? Kijk, als ik het kerkblad lees, Protestantse Kerk hier in Gouda, dat is echt een prachtig blad. Ik ben iedere keer onder de indruk als ik dat door de brievenbus krijg. Dat ik denk, Wat een gemeenten zijn hier. En wat een activiteiten. Wat is hier een bruisend verenigingsleven. Wat zijn hier voor activiteiten op diaconaal gebied, op missionair gebied. Alles wat een kerk kan hebben lijkt in Gouda er te zijn. Is er iets wat er ontbreekt? En ik denk, wat een energie van mensen dat dat daar allemaal in zit. Al die wijkgemeenten, die hebben allemaal een kerkenraad. Die hebben allemaal commissies. Die hebben allerlei onderwerpen waar ze zich op bezitten. Die hebben allerlei kringen waar ze samenkomen. Jeugd, jeugdwerk, catechese. Ik zou u wel kunnen prijzen. Als klassenpredikant zou ik zeggen, ik prijs u voor dat wat u allemaal hebt en doet. Maar denken wij dat het aan ons voorbij zal gaan? Wat er in het geheel van de protestantse kerk gebeurt. Zou er iets zijn waardoor wij de kerk hier kunnen redden? Dat er iets in ons zit waardoor deze kerk gered wordt van de moeite her en daar in het land? Ik weet het niet of dat er is. Maar ik stel geregeld de vraag bij kerkenraden waar ik kom. Gaat u ook ergens mee stoppen? Dat verwachten ze meestal niet van een klassenpredikant, want ze denken dat hij eigenlijk alleen een animator is van meer en meer. Maar geestelijk leidingsgeven betekent ook soms een tegenvraag durven stellen. En ik doe dat met het motief om de gemeente bij haar kern te brengen of bij haar kern te houden. De neiging in de kerk is om steeds meer te doen. Maar misschien moet je soms ook zeggen, zullen we wat minder doen? Zullen we wat meer focus aanbrengen? Zullen we dingen die we jarenlang gedaan hebben van zeggen, het heeft zijn tijd gehad, het was goed, het is waardevol geweest, maar nu vragen er weer andere keuzes. Durven ook ergens mee te stoppen? Of zegt u van, oh, 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 daar komt een klassenpredikant niet aan. Ik kom niet aan uw activiteiten. Ik stel alleen de vraag. Waarom? Ik preek over het hopen op redding en bevrijding. De christelijke hoop, het christelijke hopen, is niet dat wat wij redden, maar waar wij gered worden. Redden is allereerst een beweging van God uit, door Jezus Christus die ons redt. En omdat wij gered worden, willen wij anderen laten delen in die redding. Wij gaan hen niet redden. Zij worden ook gered door Jezus Christus in de kracht van de Heilige Geest. Gaan wij de kerk redden? Nee. Wij gaan de kerk niet redden. Al zijn we misschien nog zo vitaal en denken we, maar ons zal het wel voorbij gaan. Ik zou niet weten waarom het ons voorbij zou gaan. Natuurlijk zijn er allerlei theorieën en allerlei duidingen die zeggen waarom hier wel en daar niet. Maar tot nu toe heb ik weinig reden om te zeggen, het zit hem in die kerken zelf dat zij het volhouden. Er is wel iets te zien in die kerken, dat is waar. En het zijn kerken die aan allerlei kenmerken voldoen. Inderdaad, er zijn een aantal kenmerken te noemen. En tegelijkertijd zeggen we dat wij gered worden blijft van het begin tot het eind van de kerk haar redding van buiten af. Ik ben zelf een tijd uitgezonden geweest naar Peru. Daar heb ik in de Andes mogen werken bij hele kleine kerkjes. Zo klein dat ik soms dacht, Mark, ben je hier 3 uur voor wezen rijden? Heb je hier 3 uur door de Andes gereden, hier in een dorpje? En ik kom daar in een kerkje en er zitten 7 mensen. En er blijken ook nog 7 vrouwen analfabeten zijn. En in het begin dacht ik, ja, is dat de moeite? Moet ik daar 3 uur voorheen en 3 uur terugrijden? Ben ik daarvoor uitgezonden? Nou ja, het was een aardige leerles voor mezelf. Om te zien dat de kerk niet in haar kracht heeft in haar aantal. En dat de kerk haar kracht niet heeft in haar structuur. En in haar veelheid aan activiteiten. Maar dat de kerk haar kracht heeft in het putten uit het goede nieuws van Jezus Christus. En als je daarover in gesprek ging, dan kreeg je ook hele mooie antwoorden. Hoe het leven met Jezus hen kracht gaf om de dagelijkse dingen op zich af te laten komen. En ze zo te interpreteren als ware het God zelf die zich ermee bemoeide. Dat er weer eten was. Dat de kinderen weer een schoon schooluniform hadden. Dat de vader van het gezin weer een week contract gekregen had met zijn werk. En weer een week inkomenszekerheid had. En al die dingen waarvan wij denken, het is zo klein. Maar ze waren niet klein. God ontdekken in de gewone dingen van het leven. God te ontdekken in de dagelijkse bezonjes van het bestaan. Ja, waartoe is deze kerk op aarde? Iedere gemeente geeft een eigen antwoord. En iedere mens geeft wellicht een eigen antwoord. Want als we elkaar zouden vragen, zou misschien iedereen vanavond daar zijn eigen antwoord op geven. Hoe leef ik hier met God? Waar is mijn hoop op God nu op gebaseerd? Jezus Christus, daar kunnen we niet buiten. Simeon, Hanna en de Emmausgangers hebben alle 3 hun focus op dit kind of op deze man gehouden. Wij hoopten dat hij het was. En dat is niet het hopen van ons hopen. Hè? Je hoopt dat het oké gaat. Nee, hier hoor je iets in van het hopen dat hij het is. Hij is het. We hebben hem gevolgd. Hoeveel jaar? En nu is het geëindigd met een kruis. Het is mislukt, zou je kunnen zeggen. Ja. Esther van Venema en Dirk de Wachter, jullie hebben gelijk. Wij moeten leren met de mislukkingen. En wij hebben het geleerd, want wij dienen Jezus. En Jezus ging aan een kruis. En een kruis is in principe het teken van de mislukking. In eerste instantie is het kruis het teken van een vervloekte dood. De mislukking die de discipelen gevoeld hebben en gedacht hebben. Nu sluiten we ons op. Deze missie is totaal mislukt. En nu moeten we nog oppassen dat wij zelf ook niet gearresteerd worden. Want tegelijkertijd is dat kruis een teken geworden van christenen waarin ze zeggen, wij weten om te gaan met mislukkingen. Want wij hebben een meester die zelf het spoor van de mislukking is ingegaan. Aan een kruis is gehangen. En daaruit is opgestaan. Het is een mirakel. Het is een diep mysterie hoe God die weg gebruikt om ons op onze benen te zetten. Hij geeft ons hoop. Ik mag vanavond uw hoop getuigen. Ik kan uw hoop u niet geven. Ik wou dat ik het kon. Ik ben vaak zat bij gemeenten waar ik aan het eind van de avond dacht, kan ik het jullie maar geven? Maar ik kan het niet. Wij kunnen de kerk niet redden. Wij worden gered. Maar we hebben een Jezus die leeft. En een geest die krachtig is. Die kan doen wat wij niet bevroeden. Waar wij denken dit eindigt in de misère. Daar opent hij een weg. Waar wij verwonderd staan en zeggen, Heere God, u laat ons verrassen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We zingen lied 159a, couplet 1 en 2. Laten wij God danken en voorbeden doen voor de kerk en de wereld. Goede God, we danken u dat wij met onze mislukkingen bij u aan een goed adres zijn. Wij weten er geen goed raad mee. We stoppen ze weg. Of we doen er iets mee waardoor het juist problematischer wordt. We danken u dat we leven in een vrij land, waaruit we niet bevrijd hoeven worden van overheden en machten en krachten die ons overheersen. En tegelijkertijd voelen we dat van allerlei kanten gered en bevrijd moeten worden. Van mechanismen. Van structuren, van gewoonten die in ons leven ingesleten zijn, die ons vasthouden. Van denkbeelden die ons klein houden. O God, red en bevrijd ons. Red ons als kerk, als wij denken dat de kerk door ons gered wordt. En dan hebben we allerlei manieren om dat te ontkennen. Het zit heel diep in ons en dat belijden we in dit gebed. Dat wij denken dat op een of andere manier het toch ook wel door ons komt. Red ons dan maar van die gedachten. Bevrijd ons dan maar van dat paradigma wat wij onszelf voorhouden. We danken u dat we niet alleen zijn in de wereld als kerk. En dat er op talloze plekken in Europa en buiten Europa christenen zijn die het allang geleerd hebben. Dat kerk zijn in een minderheid helemaal niet hoeft te betekenen dat je een lamlendige kerk bent. Of dat je een minimalistische kerk bent die op een soort bestaansminimum leeft. Maar dat er christenen her en der zijn die het ons voordoen. Je kunt in hele moeilijke omstandigheden en hele moeilijke structuren het goede nieuws van Jezus Christus delen. Hoop op God hebben. Hoop dat Hij je redt en ziet. Dat Hij je helpt. Dat Hij je Messias is. Dat Hij de Zoon van God is en alle titels die Hij gekregen heeft. En dat Hij in de kracht van de Heilige Geest, nadat Hij naar de hemel is gegaan, bij ons blijft tot aan het einde van de tijden. Hoe klein of groot een kerk ook is. O God, dank u wel voor al het goede wat u ons geeft. Ook hier in Gouda. Met zoveel wijkgemeenten. En zoveel moois en goeds. Zoveel om voor te danken. En tegelijkertijd vragen we ons af en brengen we in ons gebed bij u. Laat het een kerk zijn die gered is of gered blijft worden. Dat we ook iets kunnen betekenen voor die kerken die het moeilijk hebben. Die misschien een eindpunt zien naderen en zich afvragen hoe moet het dan verder in ons dorp of in onze stad. Dank u wel voor uw Heilige Geest. Dat u blijft verrassen door jonge mensen. Soms op heel verrassende manier met het evangelie in aanraking te brengen. Bij de kerk doen aankloppen. O God, dank u dat we dat zien gebeuren. Dat u werkt met uw geest. En het zat in geen één plan van ons. Het stond nergens in onze beleidsplannen. Dat er een generatie Z zou komen. Die dan naar de kerk zou komen om te vragen, vertel me eens meer van dat goede nieuws. O God, u laat ons verrassen. We bidden voor alle jonge mensen die het voelen op hun schouders aan welk succes ze moeten voldoen. Welke verwachtingen er liggen. Hoeveel ballen ze in de lucht moeten houden. hoe druk ze het kunnen hebben. O God, geef ons mededogen met hen. Geef ons compassie. Geef ons liefde voor hen. Om het met hen te dragen. En samen te zoeken naar verlichting. In een complexe maatschappij. O God, laat de kerk liefde geven. Laat de kerk het toonbeeld zijn van gemeenschappen waar mensen elkaar zien en helpen. Waar ze oog voor elkaar hebben. Waar je ruimte is voor je mislukkingen. Waar je je moeite mag delen. Waar je mag zeggen wat er allemaal niet oké gaat in je leven. En je dan niet veroordeeld wordt. O God, dank u voor een kerkenraad. Dank u voor de predikanten. Die hier hun roeping hebben ontvangen. Om de gemeente daarin te leiden. Om geestelijk leiding te mogen geven. O God, dank u dat er capabele mensen zijn. Met inzicht en geduld en wijsheid. Die door uw geest zijn beduid. O God, we danken u voor het land waarin we wonen. De rechtsstaat die er is. De politieke structuren. Een kabinet wat gereed staat om aan te treden. Dank u wel. Dat er hoop is op betering. Zeker als we achterom zien wat er was. Dan is er hoop. Maar laat die hoop ook gegronde hoop mogen zijn. Help een ieder die geroepen is in welk ambt dan ook. In de kerk of in de maatschappij. Licht van Christus te laten schijnen. Help ons erbij. Zegen het. Wees ons een vader, een zoon en een heilige geest. En ga met ons in de moeite van het leven. Als er verdriet is en rouw. Als we mensen zijn kwijtgeraakt van wie we hielden. Als het nog helemaal niet lang geleden is. Dat we afscheid van hem moesten nemen. Als er een tranenvloed in ons hart is. Over dat wat er gebeurd is. O God, hou ons vast. Troost ons met uw heilige geest. En blijf bij ons en laat de gemeente van Christus ook voor ons als een hulp zijn om verder in het leven door te gaan. Hoor onze gebeden. Blijf bij ons met uw woord en sacrament en met het gebed dat Jezus ons gegeven heeft en wij nu samen willen bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. In de collecte wordt uw bijdrage gevraagd in de eerste collecte voor de individuele hulp aan gemeenteleden en de tweede collecte pastoraat en eredienst. Na de inzameling van de gaven en het orgelspel zingen we gezang E uit de berijming van 1773, enige gezangen, het gebed des Heren, couplet 9 en 10. Ga heen in vrede onder de zegen van God. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.